Geliefde gemeente, vanavond is aan de beurt Genesis 22. En dit wordt behandeld in de tijd dat wij midden in de lijdenstijd ons bevinden, waarin wij denken aan het grote offer, het offer van Christus. Maar dit offer van Christus is niet minder een groot offer van de Vader geweest. Wij lezen immers in Gods heilig woord, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wij horen het als het ware, dat ook klinken in die opdracht die Abraham krijgt. Als de Heere zegt, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem al daar. Kijk, en dat is ten volle gebeurd door de grote Vader van onze Heer Jezus Christus, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En in welke weg leert nou Gods kerk de diepte daarvan verstaan? Leert Gods kerk dat juist niet in een weg van beproevingen? Zoals Abraham dat ook zeker hier enigszins heeft mogen zien, zou de Heere Jezus dat onder andere niet bedoeld hebben, toen hij zei tegen de farizeeën en de schriftgeleerden, Abraham heeft mijn dag van verre gezien. Met de verrekijker des geloofs. Heeft hij daar toen niet iets van mogen zien? En dan lezen wij, van verre gezien en geloofd en omhelst. Daar moet u eens even over nadenken. Iets wat je uit de verte ziet, dat kun je toch niet omhelzen. Want iets dat je omhelst, dat is heel dichtbij. Dat kun je tegen je aandrukken. En dan zie je daar iets van het geheim van het zaligmakend geloof. Want dat kan het geloof wel. Als het geloof in de beoefening is en het mag in het geloofsoog gezien worden, van verre en geloofd, dan ontvangt het geloof zulke lange armen, dat het toch kan omhelzen. En ik hoop dat we daar vanavond iets van mogen beleven, geliefden, als we luisteren naar God, geeft Abraham de opdracht om Isaac te offeren. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij de geloofsbeproeving, ten tweede bij de geloofsoverwinning en ten derde bij de geloofsbelijdenis. God geeft Abraham de opdracht Isaac te offeren, de geloofsbeproeving, overwinning en belijdenis. En na deze dingen, zo begint het hoofdstuk, na alles wat er tot nu toe allemaal gebeurd is in het leven van Abraham, dat hebt u gehoord tijdens de Bijbellezingen, de beproevingen, de teleurstellingen, maar ook de opbeuringen en de uitkomsten, ja, tot zelfs de vervulling van de belofte toen Isaac geboren werd. En na deze dingen geschieden het woord van God tot Abraham. En dan staat er dat God Abraham verzocht. Hier gebruikt de Bijbelschrijver het woordje verzoek. En dat doet ons denken aan de bede, leid ons niet in verzoeking. Echter, God verzoekt niet tot zondigen. Alhoewel dat best een bestrijding had kunnen zijn bij Abraham. Zou God vragen om een mensenoffer te geven? Zou dat niet net zo goed een inwerping van de Satan kunnen zijn? Een verzoeking van de Satan tot het kwade? Maar nee, geliefden, wij moeten dat hier vertalen als een beproeving. Een goddelijke beproeving. Onder de toelating van God. En uit de hand van God. En wat gaat de Heere dan doen? Als hij gaat beproeven, verzoek. Onze kanttekeningen zeggen, als de Heere verzoekt, beproeft in dit geval, dan kan dat met het oog zijn op verschillende doeleinden. De Heere kan bedoelen om een bepaalde zwakheid bloot te leggen, waar een kind van God nog geen oog voor heeft. Zoals bijvoorbeeld bij Hiskia, toen dat gezantschap kwam. Of de Heere kan ook beproeven om een deugd te laten schitteren, zoals bij Job, de deugd van de lijdzaamheid. En de Heere kan ook beproeven, zoals dat bij Abraham gebeurt, om het geloof te laten schitteren. En er zijn verschillende manieren voor, uiteraard. De Heere beproeft door kastijdingen. Maar de Heere kan ook beproeven door rijkdom. En de Heere kan ook beproeven door zich terug te trekken en een ziel in het donker te laten. En de Heere kan ook beproeven door iemand een bijzondere daad te laten verrichten. En dat zien wij hier in onze geschiedenis, geliefden. Abraham, zie, hier ben ik. En in die woorden betoont Abraham dat hij luistert. Dat hij zich wil onderwerpen aan God. En dan komt God met die moeilijke opdracht, die bijna onmogelijke opdracht. Elk woord moet wel door zijn vaderhart heen snijden. Abraham, neem uw zoon. Uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Als we daarover nadenken, geliefden, dan kunnen wij begrijpen dat voor Abraham een vreemde opdracht is geweest. Die gij lief hebt. Niet alleen een natuurlijke liefde als vader, maar ook de liefde des geloofs. Heeft hij juist niet in de geboorte van Isaac de belofte mogen omhelzen? Zijn Isaac uit Sarai. Calvijn zegt, Isaac was voor Abraham het onderpand van zijn zaligheid. Isaac was voor hem een teken dat God hem zalig zou maken. Op de berg Moria, dat betekent dat hij nog 3 dagen onderweg zou zijn. En hij moet hem daar gaan offeren tot een brandoffer, staat er. Er staat een woord. Dat betekent dat hij hem zodanig moet opofferen dat hij totaal tot as wordt. Dat er niets van overblijft. Tot een brandoffer. Wat is dat voor een offer? Dat is voor Abraham een verborgenheid geweest. Wat voor een offer dat geweest is. Is dat een soort zoenoffer? Of is dat een soort dankoffer, een liefdeoffer? Wij zouden misschien direct het antwoord al klaar hebben. Maar in het brandoffer zit een element van verzoening. En zou God dan nu door middel van dit offer een soort zoenoffer vragen? Of is het een liefdeoffer? Dat laatste is het geval. Want het gaat om een beproeving. Het gaat om de beproeving van Abrahams geloofsleven, van Abrahams liefde tot God. Wij horen immers straks het antwoord van God. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Maar dat kon Abraham op dat moment niet bekijken, geliefden. Hij moet een offer gaan brengen. En dat hoort hij. Als een uiting van zijn godsvrucht. Van zijn volledige toewijding aan God. En dan nog wel het beste wat hij heeft. Het liefst. Waarin hij het hartelijkst verbonden is. Dat moet hij gaan geven aan God. En hij wordt geoefend, geliefd, in wie God is. Hij wordt geoefend in de zaak wat God hem waard is. Het liefst gaat God nu van hem afnemen. Hij moet gaan leren in zijn leven, geliefden, dat God over alles gaat. En dat God recht heeft op alles, ook op zijn Isaak. Een offer. Dat doe je niet zomaar, geliefd. Dat kun je ook niet zomaar doen. Daar heb je genade voor nodig. Daar heb je de genade voor nodig van een gebroken en een verslagen hart. Door schuld getroffen en verslagen. Daar heb je een hart voor nodig dat inzicht krijgt wie ik ben voor het heilig aangezicht van God. En dat ik nergens geen recht of aanspraak op heb. En dat de Heere soms heel diep ingrijpt in mijn vlees. Dat is een offer. En dan nog wel een brandoffer. Dat vraagt onderwerping. Dat vraagt leidzaamheid in deze beproeving. Misschien kent u daar ook wel iets van. Vroeg of laat zal de Heer immers in het leven van zijn kinderen één of meerdere malen de keuze beproeven. De keuze die reeds in de wedergeboorte erin gelegd wordt. Die keuze der liefde. Die zal hij op een gegeven moment gaan beproeven. Zodat dat waarachtige leven openbaar komt. In onderscheid van de naam Christen geliefd. Maar er ligt ook een diepere gedachte achter deze geloofbeproeving. Abraham wordt hier geoefend in het rechtvaardigend geloof. In het karakter van het ware offer. Wat zal Abraham doen? Onze tweede gedachte, de geloofsoverwinning. Wij lezen in vers 3, toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon en de kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Uit alles blijkt dat Abraham het geloof oefent. Abraham werpt de Heere niets tegen. En iedere daad die hij doet is een geloofsdaad. Als hij die ezel zadelt, als hij zijn jongens meeneemt, als hij in het bijzonder Isaac meeneemt, als hij al het materiaal meeneemt voor het offer. Hij staat 's morgens vroeg op. En onderneemt de driedaagse reis naar Moria. Terwijl hij onderweg 1000 doden sterft. Elke stap is een geloofsdaad, geliefden. En elke stap roept in zijn ziel dat hij sterven moet aan zijn eigen ik en aan zijn eigen vlees. Dat hij zichzelf totaal moet verloochenen en hij moet zijn verstand uitschakelen als het ware. Hij moet zijn gemoed eronder zien te krijgen. En dat kan hij natuurlijk niet. Dat kan alleen door het geloof. Dat wonderlijke instrument dat de Heilige Geest aan zijn kinderen geeft. om alle aanvechtingen te kunnen overwinnen. Om elke beproeving, hoe zwaar, ook aan te kunnen. Maar dat geloof, dat moet in de beoefening gebracht worden. En dat is een werk van Gods Heilige Geest. En dat krijgt Abraham. Abraham mag het geloof beoefenen. En wat wil dat zeggen, geliefden? Dat hij niet op de omstandigheden moet letten en niet op de opdracht op zich moet letten. Maar dat hij buiten zichzelf moet zien. Op twee dingen. Namelijk op de belofte en op de almacht Gods. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 11. Dat is zijn geheim. Daar steunt hij op. Dat God gezegd heeft. En in Isaac zal u het zaad genoemd worden, Abraham. En het tweede waarop hij steunt, dat is op de deugd van zijn almacht. Dat God bij machte is om Isaac uit de doden op te wekken. En daar steunt Abraham op. Terwijl hij die dagen reist naar Moria. Kijk, en daar heeft hij wat aan, geliefde. Dan dat geloof. Kijk, en dat geloof, dat hebben wij ook nodig. Wanneer wij in een diepe beproeving terechtkomen. In iets wat strijdt tegen vlees en bloed. Gods vreemde weg. Gods donkere weg. In het leven van zijn kinderen. Dat anderen zullen zeggen, wat is dat voor een dwaze weg. Het is ongehoord om zoiets te gaan doen. Zou dat niet van de duivel zijn? Dat hij dat ingeworpen heeft. En dan lezen wij in vers 4. En aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En dan zien wij dat het geloof in de beoefening is. Want dan lezen wij, en Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij terugkeren. Dan zullen Isaac en ik terugkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur. Mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. En dan komt dat moeilijke moment. Dat gesprekje tussen Isaac en Abraham. Vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. We zijn wat vergeten. We hebben vuur. We hebben hout, we hebben touw, we hebben een mes. Maar waar is het brandoffer? Waar is het lam tot het brandoffer? Waar is dat? We zijn het vergeten. Kijk, en dan komt dat antwoord van Abraham. God zal zichzelf een brandoffer, een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Wat is dat voor een antwoord? Is dat een smoesje van Abraham? Om zo'n lastige vraag van Isaac uit de weg te gaan? Isaac was ongeveer 17 jaar oud. En dat hij zegt, ja, daar zal God wel voor zorgen, mijn zoon. Nee, geliefde. Dat was een antwoord des geloofs. Want in de grondtekst staat eigenlijk het lam, niet een lam. Staat hier in vers 8 vertaald, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar er staat eigenlijk in het Hebreeuws, God zal zichzelf het lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dan zien wij dat Abraham reeds het geloof oefende in de voorzienigheid Gods. En steunde op God. En mogen we dan ook zeggen dat Abraham reeds verder zag dan dat offer dat straks gebracht zou worden? Dat Abraham reeds van verre de dag van Christus zag? De dag van het lam dat gegeven zou worden tot het ware offer? Isaac, hij spreekt niet tegen. En we mogen gerust ook aannemen dat Isaac hier in stilte aanvaardt wat Abraham tegen hem zegt door de werking van de Heilige Geest. En dan komen ze samen aan die plaats die God hem heeft aangewezen. En Abraham begint het altaar te bouwen. Hij schikt het hout. En dan, ja, dan komt er natuurlijk dat moment dat hij dat tegen Isaac zegt. Ja, Isaac, ik moet jou offeren. Wat had Isaac kunnen doen? Hij had zich los kunnen rukken. Hij had weg kunnen rennen. Een jongen van 17 jaar. Tegenover een oude grijsaard. Hij had kunnen zeggen, papa, maar daar beginnen we niet aan. Maar nee. En rekende maar op. Dat Abraham in dat gesprek iets van dat geloof heeft verklaard naar Isaac toe. Hij heeft gezegd, Isaac, luister goed. God kan niet van zijn belofte af. God heeft beloofd dat hij in jou het zaad zal zegenen. En God is bij machte je uit de doden weer op te wekken. Ga gewoon maar liggen op dat altaar. Toen bond hij daar zijn zoon vast. En toen heeft hij dat mes opgegeven. En wat is dat voor een mes? Dat is het mes van Gods rechtvaardigheid, geliefde. Heeft God geen recht op je zoon? Heeft God geen recht op je vrouw? Heeft God geen recht op je man? Heeft God geen recht op wat dan ook? Heeft God geen recht op je leven? Heeft God geen recht op je dood? Kijk, en daar haalt hij dat mes omhoog om Isaac te doden. Abraham! Abraham! En wie is dat? Lezen in vers 11, maar de engel des Heeren riep tot hem: Abraham, het is de engel des Heeren die tussen beiden komt. De engel des Heeren in het Oude Testament, geliefden, dat is de middelaar. Dat is de verschijning van de tweede persoon van het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus, en die komt hier tussen beiden. Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Abraham maakt Isaac los. Abraham beleeft hier wat wij straks gaan zingen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Wat beleeft Abraham hier door het geloof? Hij beleeft hier wat hij tegen Isaac had gezegd. God zal zichzelf het lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Het lam. Want Abraham, hij wordt hier geoefend in het rechtvaardigend geloof. Wordt Abraham hier dan gerechtvaardigd? voor het eerst gerechtvaardigd? Nee. Wanneer wordt een zondaar gerechtvaardigd, geliefde? God besluit van eeuwigheid zijn volk te rechtvaardigen. En ze worden van Gods kant gerechtvaardigd op het moment dat ze van dood levend worden gemaakt. Maar dan begint van de kant van de ware gelovigen de oefening van het rechtvaardigend geloof. Om door het geloof gerechtvaardigd te worden. En de oefening van het rechtvaardigend geloof gaat altijd gepaard met de ontdekking van wie ik ben voor het heilig recht van God. En dat heeft Abraham geoefend in zijn leven. Daar is hij al meer en meer in geoefend geworden. Denk maar aan Genesis 15. Als hij buiten de tent omhoog kijkt. En dan staat er en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar hier heeft hij een hele diepe les mogen leren. Als het gaat om de oefening van het rechtvaardigend geloof. Hij heeft hier immers bewust mogen ervaren wat het plaatsbekledend offer is. God zal zichzelf het lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wat zal er door hem heen zijn gegaan? Wij weten dat allemaal niet, geliefden. Maar ik geloof vast en zeker dat als de Heer in het leven van zijn kinderen een diepe weg gaat, dat de Heer daarom iets mee voor heeft. En wat heeft hij daarmee voor? Altijd zijn eigen eer. En de eer van zijn lieve zoon. Om de ziel dieper in te leiden in dat heilgeheim van die plaatsbekleding. Van dat lijden en sterven van Christus. Van dat grote offerlam, de Heer Jezus Christus. En daar heeft Abraham hier iets van mogen zien. Dieper ingeleid in dat heilgeheim. Want zijn we daar ooit in uitgeleerd, geliefden? Zeker. Er is een eerste keer dat de Heilige Geest een zondaar in die vierschaar Gods trekt. En plaatst voor het heilig recht van God dat hij als een zondaar verdoemd moet worden. Dat hij de dood in moet vanwege zijn ongerechtigheid voor het aangezicht van God. Maar daar raakt hij toch nooit in uitgeleerd, geliefden, in de diepte daarvan. In de rijkdom daarvan. Dat God zelf gezorgd heeft voor het lam tot een zoenoffer. En niet alleen tot een zoenoffer, maar ook tot een dankoffer. Kijk, en daar mocht Abraham hier iets van zien, van die diepte. Dan komen we bij onze derde gedachte. De geloofsbelijdenis. Want opnieuw heft Abraham zijn ogen op. En dan lezen wij. En hij zag om en zie achter hem was een ram. In de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Hij ziet daar dat ram in die verwarde struiken. Hij ziet daar hoe God genadig voorzien heeft. En als hij dat ram offert, dan verbindt hij daar een naam. Namelijk, de Heere zal het voorzien. En daarin belijdt hij zijn geloof. Wat betekent dat, gemeente? Hij heeft al eerder gezegd, God zal zichzelf Het lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. De Heere zal het voorzien. Dat betekent twee dingen. Dat de Heere namelijk erin voorzien zal. En dat de Heere vooruitgezien heeft. Kijk, en dat mag hij beleiden. Vooruitgezien heeft. Daar beginnen we mee. God heeft vooruitgezien. Al vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Heeft hij vooruitgezien. Hij heeft gezien, geliefd, wat er allemaal zou gaan gebeuren. Daarin heeft hij mogen zien en mogen smaken wie God is in zijn oneindige vaderlijke liefde voor hem. Juist in deze diepe weg van beproeving heeft hij iets mogen zien van wie God als Vader in Christus voor hem wilde zijn. Nee, het loopt God niet uit de hand. Wat er ook gebeurt in je leven, kind van God in ons midden. De Heere heeft al vooruit gezien. Maar kan uw weg soms een raadsel zijn? Zodat u misschien wel zegt, Heere, ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar de Heere heeft vooruit gezien. En omdat hij vooruit gezien heeft, heeft hij ook voor u voorzien. Voorzien van datgene wat u ook nodig hebt. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Maar hij ziet in gunst op die hem vrezen. O geliefden, hij heeft in het bijzonder erin voorzien door zijn zoon te schenken. Zoals de apostel Paulus dat zegt, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Hij heeft vooruit gezien. God heeft vooral vooruit gezien tot op Golgotha. En daar heeft hij het gezien. Dat Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid in dat ene offer bij elkaar komen als vrienden. Die elkaar gekust hebben. En elkaar omhelst hebben. En daarin heeft God vooruit gezien. Dat alles in een heilige harmonie zou plaatsvinden. Omdat hij er zelf in voorzien heeft. O, daarom er hoeft ook niets van ons bij, gemeente. Het is alles genade. God zorgt overal voor. Als het gaat om de tijd en om de eeuwigheid. Als het gaat om uw ziel en als het gaat om uw lichaam. God zal er genadig in voorzien. Amen.